We leven in een wereld die verandert. En naar de mate dat we ouder worden, ja, komt de hemel toch ook wel steeds dichterbij. En de boodschap van vanavond, ja, kijk, weet je, er is mij gevraagd om te spreken over het gebed. En nu heb ik nog niet één hele avond aan het gebed besteed. Ik heb wel Jona's gebed vanuit de vis, het gebed van Daniel en zijn vrienden, het eerste gemeenschappelijke gebed. Maar bidden ga je pas als je een bewogen hart hebt. Als je geen bewogenheid hebt en je hebt niet door dat mensen echt zonder de Heer Jezus verloren gaan. Dan ga je niet bidden. En daarom ook, zei ik tegen Jan, geef me nog één avond. En dan ga ik volgende keer over het gebed van de Heer Jezus spreken. Maar vanavond wil ik dus echt over Hosea spreken. En ik wil gewoon ook dat jullie, ja, als je die beste broeder nog eens een keer tegenkomt in de hemel, dat je kan zeggen, ja hoor, ik heb een avondje aan jou besteed. Want het is wel het meer schone gedeelte van je Bijbel, die kleine profeten, maar die hebben toch wel een hele grote boodschap. Wel, laat me gewoon even vertellen, wat is de tijd? Het is de tijd gedurende de regering van Jerobeam de Tweede. En als je zou denken, nou, het was een hele slechte tijd, dat was het niet. Ja, enkele generaties daarvoor was er een 10- en 2-stammenrijk gekomen, maar daarna was er eigenlijk een economische groei. Het was eigenlijk een gouden eeuw. Maar in die gouden eeuw, waar iedereen het goed had, waar geen oorlogen waren, stond Amos op. Amos was een boer, die had ook fruitbomen en niemand had eigenlijk naar hem geluisterd. Nou, Hosea wordt de laatste stem voor 10-stammenrijk voordat ze in ballingschap weggevoerd worden. Dus de Heere dacht bij zichzelf, ze luisteren niet naar gewoon woorden. En hij vroeg van Hosea iets, dat heeft hij van niemand anders in de Bijbel gevraagd. Hosea betekent precies hetzelfde als Yeshua, Jezus, of Joshua of Jesaja. Dat betekent verlosser. En dus hij is dus in zijn naam een schaduwbeeld van de grote verlosser, de Heer Jezus, die ons is komen redden van onze zonde. Dus dat moet je altijd vasthouden. Nou, de profeten kregen soms aparte opdrachten. Van Jesaja werd gevraagd dat hij 3 jaar als een krijgsgevangene door Israël liep. Om een levend getuige te zijn van wat er met hun zal gebeuren. Hij liep dus niet met misschien nog een onderbroekje, maar voor de rest liep hij echt als een krijgsgevangene rond. Jeremia liep rond met een juk om zijn nek. Ezechiël die ging in de markt liggen soldaatjes spelen. En daarmee wilde hij communiceren dat er komt een moment dat de soldaten om Jeruzalem omsingeld zijn en dat de Heere God niets doet. Want er moest een hele pan tussen de soldaten en Jeruzalem. Als de vrouw van Ezechiël sterft, dan mag hij niet rouwen, maar predikt hij. En zo deden ze allemaal van die dingen die dwars door hun eigen hart ging om de Heere te gehoorzamen, om te communiceren tegen het volk. Nou, wat was het probleem met het volk? Ze hadden gehoereerd. Ze waren andere goden nagelopen. Ze hadden vriendschap met de wereld. Ze waren niet een priesterschap. Ze waren niet degene die het licht waren voor de wereld en het heil bracht tot de einde der aarde. Degene die gegaan was, Jona, nou die was het er helemaal niet mee. Ze had helemaal geen liefde voor de volkeren. En wat de Heere God van Hosea vraagt is om te trouwen met een overspelige vrouw. Dus daar moet een vrouw geweest zijn die hij gekend heeft, die, ja, die nogal op de straat leefde. En op een gegeven moment vraagt de Heere van Hosea om met Gomer betekent de volheid, om met haar te trouwen. En hij zegt al van tevoren dat zij een ontrouwe vrouw zal zijn. Nou, dat lijkt me toch wel een hele moeilijke opdracht. Stel je eens voor, je bent vrijgezel en de Heere vraagt van jou om met een vrouw te trouwen waarvan je voordat je in het huwelijk stapt al reeds weet dat ze na het huwelijksverbond ontrouw wordt. Wee, zeggen ze in Katwijk. Je moest eens weten, na 3 jaar huwelijk, toen ik 10 dagen les ging geven, alleen in Duitsland, dat mijn vrouw tegen mij zei, ik vertrouw je. Dat heeft me zo goed gedaan. I trust you. Ik vertrouw je. Het is goed. Want ik zei ook, ja, we zijn even gescheiden. Ze zegt, nou, ik vertrouw je. Ik vertrouw je. En er is niets mooier voor een man om te horen dat zijn vrouw hem vertrouwt. Dat geeft je echt een kick, weet je dat? Ik vond het eigenlijk nog fijner als toen zij voor het eerst tegen mij zei, ik hou van je. Dat moment zal ik nooit vergeten dat mijn vrouw tegen mij zei toen ik 10 dagen wegging om les te geven in Duitsland. Ik vertrouw je. En dat is de basis van een huwelijk. Dat is de basis van een huwelijk. Dat je elkaar 100% van beide kanten vertrouwt. En daar moet je ook aan werken. En die tuin die moet ook dicht blijven, zodat dat vertrouwen niet beschadigd wordt. Want als het eenmaal beschadigd is, nou, dan heb je zoveel werk om het weer goed te krijgen. En wij weten allemaal die voorbeelden die trouw beschadigd hebben. De ene is beschadigd en de ander is beschadigd. En de trouw is uit het huwelijk. En ja, ze leven nog wel samen, maar de lol is er wel af. En daarom werk aan je huwelijk dat je allebei trouw bent tot de dood. Amen. Dat is de basis. Dus voor Hosea om daarin te gehoorzamen, dat was een hele daad voor hem. Maar wat ik wil benadrukken vanavond is, er is een honger in Nederland naar meer kennis. Oeh, als ik maar meer kennis heb, oh, dan kan ik prediken of dan komt het helemaal goed. Maar die weg, hè, die profeten gingen, die Paulus ging, die de Heer Jezus gegaan is, die weg van het lijden. En daarom zegt Paulus ook, mijn passie is hem te kennen en de gemeenschap van zijn lijden. De lijdensweg, het kruis opnemen, die eenzame weg, die smalle weg, die zegt, niet langer mijn wil, maar uw wil geschieden. Jesaja gehoorzaamde, Jeremia gehoorzaamde, Ezekiel gehoorzaamde en Hosea gehoorzaamd. En trouwt met Gomer. En er is liefde in zijn hart. Want uit dat huwelijk komt een kleine jongen. En die is, daar is gemeenschap geweest. En wat staat er dan in vers 3? Hij ging, nam Gomer, een dochter van Diblaim. Zij werd zwanger en baarde hem. Als je in je Bijbel schrijft, moet je dat woordje en, hem bedoel ik, eventjes een streepje onderzetten, want dat is heel belangrijk. Ze baarde hem een zoon. Met andere woorden, die eerste zoon kwam uit gemeenschap van Hosea en Gomer. Hem een zoon. En de naam is Israël en dat is een profetische naam, want ja, dat is een heel verhaal, maar Jehu was gevraagd om het oordeel te brengen over het huis van Ahab. Maar Jehu was te ver gegaan. De Babyloniërs zijn te ver gegaan. De Assyriërs zijn te ver gegaan. Zij werden gevraagd door de Heere om een bepaalde taak te doen, maar in hun wreedheden zijn ze te ver gegaan. En daarna heeft de Heere Assyrië geoordeeld, Babylon geoordeeld, Medo-Persië geoordeeld en ook Jehu en zijn huis. En dat oordeel, dat komt nu. Via Israël wordt dat voorspeld. Dat was de geschiedenis van Israël. Dan gebeurt het dat er weer een kind komt, in vers 6, maar dan missen wij een klein woordje. Zij werd opnieuw zwanger en zij baarde een dochter. Daar staat niet en hem. Dus deze was niet van hem. Dus wat was er gebeurd? Na dat eerste kindje was ze gaan shoppen. Was ze gaan wandelen. Was ze ontrouw geweest en opeens was ze in verwachting. Maar Hosea aanvaardt die dochter wel en voedt die dochter wel op. Amen. En hoe wordt zij genoemd? Lo Ruhama. Dat is geen ontferming meer. Ook in haar naam is al reeds een profetische boodschap wat betreft Israël. En wat lezen we? Ze is nog maar net vers 8 van de borst af. Of ze is alweer zwanger. Dus het gaat steeds sneller, dat overspel. En hier komt dan het derde kind, Lo-Ami. En dat betekent niet mijn volk. Dus in dat derde kind voorzegt de Heere, er komt een moment dat er een totale breuk komt tussen de Heere en zijn volk. Het boek Esther. In dat hele boek wordt de naam van God niet genoemd. Maar hij werkt wel achter de schermen, hoor. Begrijpen we me? Ook vandaag leven we nog in die periode van de volkeren. Is Israël nog apart gezet? Wij hoeven niet naar Israël gaan om tot God te komen. Dan staat ik in hoofdstuk 3, vers 4. Er is geen koning. Er is nog die tijd van die totale breuk. Maar de Heere God werkt wel achter de schermen voor Israël. Want ze zijn na 2000 jaar weer terug. Sinds 1967 is Jeruzalem weer in Joodse handen. En er gebeurt vandaag ook weer heel veel. En het gaat maar door. Toen ik tot geloof kwam, waren er maar 300 Joodse gelovigen. Maar nu zijn er duizenden, hoor. En het is al een begrip dat er Joden zijn die in Yeshua geloven. En God is aan het werk, achter de schermen. Maar de tijdperiode is Hosea 3, vers 4. Wat staat er in Hosea 3, vers 4? Daar staat, want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning, zonder vorst blijven, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. Met andere woorden, de koning is er nu niet fysiek. Er is nu niet een fysiek priesterschap. Dit is nog die tijd van Lo-Ami. Nou, dit was allemaal voorzegd, maar in hoofdstuk 1 las Jan de laatste twee versen en dan maakt hij een sprong in de toekomst. Dat het hersteld zal worden. We hebben vanavond een lied gezongen over herstel. Er komt een herstel voor Israël. En dat is zo belangrijk. Want als de afwijzing van Israël de verlossing is voor de volkeren, wat zal hun aanneming zijn als een leven uit de doden? Er komt een grote omwenteling en dat staat hier ook al in Hosea hoofdstuk 1. Zie je dat in vers 10 en 11? Dat er een tijd komt dat ze één hoofd aangesteld wordt. Wie is dat hoofd? Dat is de Heer Jezus. En er zal één land zijn en het zal niet langer Lo-Ami zijn, maar het zal Ami zijn. Het zal niet langer Ro-Rugama zijn, maar het zal Rugama zijn. En er komt een keer met Israël en de Heere God is achter de schermen aan het werken, want er is sinds 1948 een staat. God is aan het werk achter de schermen. En dit is de toekomst. Lees het maar in Romeinen 11. Maar nu gaan we terug naar Hosea en Gomer. Ik wil toch even blijven bij dat hart van Hosea. Nou, dat hart van Hosea, wat denk je hoe dat hart eruit ziet? Dat is gebroken, toch? Een gebroken hart. En uit die gebrokenheid gaat hij natuurlijk het hart van de Heere begrijpen. Want de relatie tussen de Heere God en zijn volk, dat was ook een huwelijksrelatie, toch? Bij de berg Sinaï, daar werd een verbond gemaakt. Een huwelijksverbond. En het boek Hooglied. Ja, dat is in eerste instantie tussen een man en een vrouw. Maar dat is ook de liefde van God voor Israël. Daarom is dat boek Hooglied ook geschreven. En wat was er gebeurd? Israël is ontrouw geweest. Een ontrouwe vrouw. En daarom moest hij dat ervaren vanuit zijn hart. Kijk eens hoe die predik zegt. Oh, hoofdstuk 6 vers 5. Daarom heb ik op hen ingehakt door de profeet. Ik heb hen gedood met de woorden van mijn mond. En de oordelen over u zal voor de dag komen als het licht. Ik heb op hen ingehakt. Waarom sprak hij zo? Omdat er ook op hem ingehakt was. Stel je voor, je wordt 's nachts wakker. Je slaat dat arm naar links en de vrouw is weg. En je weet wat ze aan het doen is. En dan komt ze terug met een dikke buik. En jij zorgt voor dat kindje.
En jij zegt dat een andere kindje. En ze blijft maar doorgaan. Weet je waar ze eindigt? Op de slavenmarkt. Er komt een moment dat Gomer tot inzicht komt. Laten we dat lezen in hoofdstuk 2, vers 6b. Ik keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. Nou, dat is dus een moment van inkeer. Dat moment, dat heeft de verloren zoon ook meegemaakt. Toen hij daar bij de varkens zat en niks te eten kreeg. Toen dacht hij bij zichzelf, ik had het nog niet zo slecht bij mijn vader. Amen. En zij komt tot inkeer en ze gaat inzien dat ze het nog niet zo slecht had bij Hosea. En zij erkende iets niet. En dat is vers 7. Dat vind ik ook zo mooi. Zij erkende echter niet dat ik het ben die haar het koren, de nieuwe wijn, de olie gegeven heb. Dat ik er het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb. Dat zij voor de Baal gebruikt heb. Lieve broeders en zusters. Alles wat ik ben, is mij geschonken. Mijn gezondheid. Mijn banksaldo. Mijn alles. Alles wat ik ben, alles wat ik heb het niet uit mezelf. Ik heb het van hem ontvangen. Amen. En ik zeg, dank u Heer, voor wie ik ben. Alles is mij gegeven. En als je dat gaat zien, dan word je dankbaar. Paulus zag dat in 1 Korinthe 4 vers 7. Luister maar gewoon hoe mooi dat hij dat zegt. Ik vind dat zo prachtig. Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Nou, de Heere is de bruidegom. Wij zijn de bruid. Wij zijn de ontvangende kant. Hij is de gevende kant. En alles wat wij hebben, dat hebben wij van hem ontvangen. En als je dat inziet, dan word je zo dankbaar. En dat moest zij in gaan zien, dat zij zoveel ontvangen had bij die vorige man. En dan verlangt ze om terug te gaan naar hem. Maar er is een probleem. Ze is terechtgekomen op de slavenmarkt. En weet je wat de Heere van Hosea vraagt? De Heere vraagt van Hosea in vers 13, hoofdstuk 2. Zie, ik zelf ga haar lokken, naar de woestijn leiden en naar haar hart spreken. Wat had de Heere van haar gevraagd? De Heere had van haar gevraagd om haar opnieuw te beminnen. Kijk maar even hoofdstuk 3 vers 1. De Heere zei tegen mij, ga opnieuw bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Nou, hier staat iets heel belangrijks. Het is dezelfde vrouw. Maar wat staat hier? Een vrouw. Weet je wat er gebeurd was bij Hosea? Het gevoel was weg. Het gevoel was weg. En toch vraagt de Heere van Hosea om die vrouw te gaan liefkozen, om die vrouw te gaan beminnen, om die vrouw los te gaan kopen van de slavenmarkt. Don Francisco had vroeger zo'n liedje. Love is not a feeling, but an act of the will. De liefde is niet een gevoel, maar het is een daad van gehoorzaamheid. Mannen, hebt uw vrouwen lief. Begrijpen we elkaar? Het gevoel was weg bij Hosea. En toch vroeg de Heere van hem om naar die slavenmarkt te gaan, om daar dat vrouwtje te kopen. En dat heeft hij gedaan voor de halve prijs. Dus je kunt je voorstellen in wat voor een vreselijke omstandigheden zij terechtgekomen was. Dat ze was bijna niks meer waard, joh. Kijk maar, in vers 2. Voor 15 zilverstukken en 1,5 homer gest kocht ik haar toen voor mij. Dus Hosea was allereerst gehoorzaam om met Gomer te trouwen. Hosea was gehoorzaam om haar te kopen van de slavenmarkt. En dat moet toch wat geweest zijn. Stel je even voor, je ziet zo'n grote markt met veel mensen. En je ziet daar Hosea de profeet en iedereen die praat over hem. En die gaat, die dringt zich tussen die mensenmassa door. En dan staat hij daar en dan ziet hij daar al die slaven en die slavinnen. En daar ziet hij zijn geliefde vrouw. En hij doet een bod. En doet nog een bod. En hij doet het laatste bod. En het komt niet hoger dan de halve prijs. Dan kun je begrijpen in wat voor toestand zij terechtgekomen was. Hoe zij eruit zag. De glorie was weg. Maar hij kocht haar. En dan geeft hij haar een gebod. En dan zegt hij in vers 3. Ik zei tegen haar, u moet veel dagen bij me blijven. U mag geen hoererij bedrijven. U mag geen andere man toebehoren. En ook ik zal niet bij u komen. Met andere woorden, voor een periode geen seks. Geen seks met die andere mannen. Maar ook geen seks met mij. Geen intieme relatie. Mag toch wel zeggen, zo stress of niet? Dat mag toch wel, want er staat het hier. Hoor. Dat is het gewoon. Gewoon, yes, ik heb je teruggekocht. Maar geen intimiteit. Er moet een tijd zijn van bezinning. Er moet een tijd zijn van rust. Er moet een tijd zijn van stilte. Er moet een tijd zijn dat de liefde tussen ons en het vertrouwen... Want lieve broeders en zusters, we zijn geen robots. Het heeft tijd nodig. Mijn zuster is er 2 maanden geleden achtergekomen dat haar man 12 jaar lang een geheime drinker was. 12 jaar lang heeft hij haar bedrogen. Nee hoor, ik drink niet. Weet je wel? En hij ging anders praten, hij ging anders doen, hij ging zich anders gedragen. En het is allemaal uitgekomen. Nou leven ze niet bij elkaar. Ze komen wel wekelijks bij elkaar, ze eten samen, ze gaan wandelen samen. Maar er is iets bij mijn zuster kapot. Het gevoel is weg. Ze praten niet over scheiden. Zij niet. Nee, ze werken eraan. Maar het heeft wel tijd nodig. Begrijpen we elkaar? Begrijpen we elkaar? Als dat vertrouwen eenmaal geschonden is, broeders en zusters. Ik was een keertje bij een pilotengezin. En hij was naar Bali gevlogen. En hij loopt het huis binnen en zijn vrouw zag het gelijk. Hij is vreemd gegaan. Ze zag het. En hoe die ook nee zei en dit en dat. Wat kwam wel uit? Joh, het is verschrikkelijk. En dat hele huwelijk, dat vertrouwen was weg. De lol was eraf. Ik ben zo dankbaar dat ik mevrouwtje recht in de ogen mag kijken. En dat is genade hoor. Dat is niks van mezelf, maar dat is toch een streven. Ik ga liever dood als dat ik ontrouw. Ja, eerlijk hoor, want dan is leven niet leuk meer. Joh. Dan heb je geen bediening meer, dan heb je geen vreugde meer, dan heb je geen thuis meer. Oh, vreselijk. Maar wat is het dan toch heerlijk, hè, dat wij hier een boekje hebben dat ons niet vertelt, nou Hosea, zoek maar een andere. Nee, we hebben hier een boekje die zegt, ga terug naar je eerste vrouw. Ga terug naar je vrouw. Ga niet rusten op je gevoelens, want die zijn kapot. Maar gehoorzaam mij. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaan er wonderen gebeuren, weet je dat? Want God is een God van herstel, hoor. En de Heere God kan een huwelijk beter maken. Mijn zusje zat bij mijn moeder en ik kijk haar een beetje meewarig aan, een beetje te medelijdend. Zeg, kijk niet zo naar me, joh. Want ik zal er sterker uitkomen. Mooi, hè? Het is toch mooi dat ze met die hoop leeft. Maar het is Bijbels. Het is Bijbels, broeders en zusters. Anders zou ik hier vanavond ook niet gestaan hebben. Denk je dat ik 44 jaar trouw geweest ben aan de Heer? Nee hoor. Ik heb ook mijn dwarsstraten in geweest. Maar toen ik me verootmoedigde, toen ik mijn zonde beleed, heeft de Heer me weer een deur van hoop gegeven. Heeft de Heer mij ook weer hersteld. Daarom ben ik hier vanavond. En dat zien we hier ook zo mooi. Kijk eens even mee. Hoofdstuk 2 weer, vers 14. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop maken. Oh, kijk, de Heere is een God van herstel. Zeg eens herstel. Houd het vast hoor. Want die duivel die wil dat jij op die grond blijft. De duivel wil jou influisteren. Je hebt het verknoeid. Er is geen herstel mogelijk. Je leven is voorbij. En je bent afgeschreven. Je bent nooit afgeschreven. Als jij de weg van de nederige weg gaat en je beleidt je zonde, dan is er herstel. Denk maar aan Petrus. Er is herstel, volledig herstel. Dezelfde Petrus die in Jeruzalem de Heer Jezus 3 keer verloochende in Jeruzalem met zijn mond, sprak op de Pinksterdag met dezelfde mond in dezelfde stad en 3000 Joodse mensen roepen uit, wat moeten wij doen om behouden te worden. Amen. Die God die dien ik en hij is bij macht om van het dal van Achor een deur van hoop te maken. Nou, dat dal van Achor, dat was het dal waar Achan met zijn familie gestenigd is. Achan, weet je nog toen Jozua door het land trok? Die had stiekem een Babylonisch kleed gestolen en diep onder zijn tent verscholen. En als gevolg van de zonde van Achan, dat had een effect op het hele volk. Maar toen het aan het licht kwam en het oordeel was gevallen, ging de deur weer open om verder te wandelen in dat land. Nou, waar denk ik aan als ik denk aan het dal van Achor? Dan denk ik aan Golgotha. Op Golgotha. Daar is de grote verlosser gekomen. Die ons redt van al onze zonden. En als wij onze knieën gebogen hebben aan de voeten van het kruis van de Heer Jezus Christus, waar hij onze straf betaald heeft, dan is er een deur van hoop. En misschien zit je hier vanavond wel en denk je bij jezelf, ik heb zoveel verkeerde keuzes gemaakt. Er is hoop. Amen. Maar moet je wel naar Golgotha. Je moet eerst inzien dat hij al jouw zonden gedragen heeft. En dat hij je van harte vergeeft. Want dat is zijn hobby. Er staat in Psalm 86 vers 5. De Heere vergeeft graag. De Heere herstelt graag. De Heere weet hoe wij zijn. Daarom is de Heere Jezus ook gekomen. Maar het feit dat de Heere Jezus kwam. Was dat een gevoelszaak of was dat een keuze? Dat was een keuze. De Heere Jezus is God. Nou, de Heer Jezus kan naar een film kijken die nog in de toekomst gebeuren moet. Maar de Heer Jezus wist al van tevoren dat hij zou worden afgewezen. De Heer Jezus wist al van tevoren dat hij gekruisigd zou worden. Want hij is God, hij weet alles. En toch kwam die. Dus ook voor de Heer Jezus, de grote verlosser, was het geen daad van gevoel. Nee, het was een daad van gehoorzaamheid. En omdat hij de Vader gehoorzaam was, wandelde hij de hele weg. En had hij het moeilijk? Ja, het was één lange lijdensweg. Niet alleen op het kruis. Zijn hele leven was een lijdensweg. Hij zegt op een gegeven moment, zegt hij, ze hebben mij gehaat zonder reden. Er is helemaal geen reden, toch haten ze mij. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zijn hele leven was een leven van misverstanden. Zijn hele leven was een leven van afwijzing. Zijn hele leven, al van de 8e dag af toen hij besneden werd, was een leven van lijden. Maar hij koos ervoor. Hij gehoorzaamde zijn vader. En daar hebben wij nu profijt van. Het feit dat Hosea gehoorzaamde. Dat is allereerst een zegen geworden voor Gomer. Maar het feit dat de grote verlosser, de Heer Jezus, voor ons stierf toen wij nog zondaar waren, dat is ook voor ons. Daarom konden wij tot onze volheid komen, want dat is de betekenis van de naam, volheid. En wij hebben de volheid verkregen in Christus. Dus het is een heerlijk evangelie, maar het ging wel door zijn hart. En hij sprak vanuit zijn hart. Hij raakt ze aan waar het zeer doet. En waar begint hij mee? In hoofdstuk 4, vers 4. Maar laat niemand een rechtszaak voeren, laat niemand een ander ter verantwoording roepen, want uw volk is als zij die een priester aanklagen. Allereerst spreekt hij over de ontrouw van de leiders. En vaak is het zo leiders, zo volk. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Ze hadden geen kennis van de Heere. En je ziet het ook in vers 9. Het zal zijn zoals het volk is, zo is de priester. Mijn volk raadpleegt zijn hout, vers 12. Dus wat gebeurt er? Hosea begint te prediken en allereerst predikt hij tegen de priesters, tegen de leiding. En het is zo belangrijk dat de leiding echt tot bekering komt. In Hosea 9 zegt hij, wees niet blij Israël, want u hebt in hoerij uw God verlaten. Met andere woorden, wat roept Paulus vanuit de gevangenis, verheugt u in de Heere ten alle tijden. Wederom zeg ik u, verheugt u. Niet in uw omstandigheden, maar in uw positie. Maar hier zegt Hosea tegen het volk, verheug je niet. Want jullie leven een dubbel leven. Jullie hebben wel al die feesten, maar je hart is niet bij mij. En de Heere ziet het hart aan. Dus Hosea zegt, verheug je niet. Wat zegt hij nog meer? Want het gaat echt keihard er tegenaan. In hoofdstuk 12, vers 8. Kanaan heeft in zijn hand een bedriegelijke weegschaal. Hij houdt ervan af te persen. Weet je, de Heere is geïnteresseerd hoe wij aan ons geld gekomen zijn. Hij weet het. En Ephraim die denkt, oh, ik ben rijk geworden. Ik heb voor mezelf vermogen verworven. Maar de Heere weet dat het met onrecht gedaan, met oneerlijke weegschaal. En dat is ook weer zoiets om je hart te onderzoeken. Dat wat je hebt, de Heere weet hoe je het verkregen hebt. Hij weet alles. En daarom zegt hij ook zo mooi, ja, dat hart, dat moet omgeploegd worden. Hier, hoofdstuk 10, vers 12. Ploeg voor uzelf ongeploegd land om. Het is tijd om de Heere te zoeken, totdat hij komt en het laat regenen. Gerechtigheid over u. Het is zo mooi om te weten dat Hosea als laatste stem. Ik ga nog even op terug, want ik wil dit zo graag doorgeven. Vanuit zijn hart sprak. Vanuit een gebroken hart. Maar ook vanuit gehoorzaamheid. En hij ziet in het huwelijk, wat een tijdperiode van rust heeft, geen intimiteit, toch een deur van hoop. En dat predikt hij aan het volk. Maar ze moeten eerst diep gaan, niet oppervlakkige bekering. Geen uiterlijke bekering. Een diepe bekering van het hart, zoals het, als de aarde omgeploegd wordt. He, dat moet echt ten diepste uit. En dan komt er ook weer verademing. Dan komt er ook vernieuwing. Er is nog iets heel moois wat Hosea zegt. En dat heeft me ook zo gegrepen. Hosea, daar ben ik me kwijt. Ja. Amos, Jona. Ja. Maar ik ben, oh ja, hier, 11. Ja, eventjes nog Hosea 2. Daar zegt de Heere in vers 15, op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Heer, mijn Baal. De relatie die de Heere wil van ons, is niet alleen dat wij hem dienen als onze baas, als onze Heer, maar dat wij een relatie met hem hebben als man-vrouw. Geen zakelijke gemeenschap. Geen zakelijke relatie. Jullie moesten eens weten wat Linda allemaal voor mij doet. Maar ze staat niet aan het eind van de week met een loonlijstje. Ik betaal haar niet uit. Want je bent verbonden als man en vrouw in het huwelijk. Ik geef mijn leven voor haar. Zij geeft mijn leven voor mij. En samen dienen we de Heer met hem centraal. En dat is ook het verlangen van de Heere met zijn volk. Maar in het Nieuwe Testament, dat is ook het verlangen van de Heere God met ons. Daarom geeft hij het huwelijk als een schaduwbeeld van Christus en zijn gemeente. Het is een huwelijksrelatie. En er is niets intiemer dan de liefde tussen een man en een vrouw. En ik weet nog goed dat toen ik dat las, dat heeft mij zo gegrepen. Toen was Richard Woerenbrand voor 14 jaar in een isoleercel geweest. In de gevangenis in Roemenië. En toen vroegen ze aan Richard Woerenbrand. Richard, welk vers uit de Bijbel heeft jou het meest geholpen om het daarboven een beetje zuiver te houden? Hij zegt Hooglied 1 vers 1. En wat staat er in Hooglied 1 vers 1? Hij kussen mij met de kussen van zijn mond. Door die intieme liefdesrelatie met de Heer, met zijn bruidegom, heeft hij zijn hart bij de Heer gehouden. En ik vind het zo mooi. Wij hebben een liefdesromantische relatie met onze Heer en Heiland. Met ons hoofd, zijnde het lichaam, maar ook met onze bruidegom, zijnde zijn bruid. Wat dat betreft zijn wij de tweede Eva. Er staat van de Heer Jezus dat hij de tweede Adam is, toch? Dat staat in Romeinen 5 vers 12. Hij is ook de laatste Adam, er komt geen andere. Dus als de Heer Jezus Adam is, dan zijn wij de tweede Eva. En zijn lichaam, en zijn bruid. En dat is ontvangen. Hè? Het lichaam ontvangt van het hoofd. En de bruid ontvangt van de bruidegom. Dat is het leven van danken. Dat is het leven van alles wat ik heb. Alles wat ik ben. Ik heb het van u gekregen. En ja, dat danken, dat dankende leven, dat is een licht leven. Dat is een heel mooi leven. Dat je ondanks alles toch blijft danken. En dat je inziet, Heere, u heeft mij gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ik heb alles in u verkregen. Ik ben volmaakt in u. Ik ben deelgenoot aan de goddelijke natuur. Zoals u was, ben ik in deze wereld. U heeft mij alles geschonken. En vanuit die volheid mag ik met een bewogen hart voor deze wereld voorbeden doen. Getuigen. Jezus uitleven. In woord en daad. Het huwelijk van Hosea en Gomer is gered. Maar het is niet gered als gevolg van gevoel. Het is gered als gevolg van gehoorzaamheid. En ik denk, nou, dit moet ik toch ook eens een keertje delen. Want het heeft mij zo diep geraakt. En dan, ja, heeft het volk geluisterd? Nee, ze zijn in ballingschap gegaan. Dus het is niet altijd, als je predikt vanuit je hart, dat een volk zoals Nederland, we hebben er net over gezongen, dat ze zich zullen bekeren. Het kan zijn dat het oordeel over Nederland komt. Het is nog nooit zo laat geweest. Maar laten wij dan die mensen zijn die ons land dienen met een bewogen hart. Het hart van Hosea. En de bewogenheid klinkt in zijn woorden. Waarom? Hij had dat zelf meegemaakt. Hij sprak vanuit zijn hart tot het hart. En vanuit die bewogenheid predikte hij en vertelde hij het volk wat ze moesten horen. Niet wat ze wilden horen. En we moeten eerlijk zijn, ook in onze bediening. Lieve mensen, als jullie niet je knieën buigen voor de Heer Jezus, je ontmoet hem altijd. Je ontmoet hem altijd. Of als rechter, of als redder. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard je hart niet. Amen. Morgen, dat is de taal van de duivel. Maar vandaag is de dag, is de taal van de Heilige Geest. En het is zo mijn gebed dat velen nog worden toegevoegd aan het lichaam en de bruid van de Heer Jezus. Mag ik u voorgaan in een gebed? Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk danken voor deze avond. Heer, ik ben zo gegrepen door Hosea. Heer, ik buig diep voor zo'n broeder, Heer. Want ik weet niet wat ik zou doen, Heer, als mij dit opgedragen werd. Maar het wordt mij ook niet opgedragen. Het werd één persoon in de Bijbel opgedragen en u wist alreeds dat hij zal en kon gehoorzamen. U wist alreeds van tevoren dat er uit dat huwelijk uiteindelijk iets moois zou groeien. Heer, en dat geloven wij ook, zoals Jan ook gelezen heeft aan het eind van hoofdstuk 1. Er komt een herstel voor Israël. Er komt een herstel voor deze wereld. Er komt een herstel. En u wilt herstellen, ook vandaag in huwelijken, Heer. En ik dank u daarvoor, Heer, dat er altijd hoop is, Heer. En wij gaan u ook weer de geboorte van uw zoon herinneren. Heer, de grote verlosser die gekomen is om het volk te redden van hun zonden. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u gekozen hebt om te komen van voor de grondlegging de wereld. Dat u ervoor gekozen hebt om ons lief te hebben. En u heeft dat getoond op het kruis van Golgotha. En u toont dat ons iedere dag, nu u in ons woont en door ons leeft. Heer, kom maar tot uw doel met deze avond in Jezus' naam. Amen.